Goedemorgen. Het kan u inderdaad niet ontgaan dat het weer kerst is. Hè? Een gezellige periode. Jaco die refereerde er al even aan. Veel van jullie zullen ongetwijfeld een kerstboom inmiddels in huis gehaald hebben. En je ziet het natuurlijk ook aan de winkelstraten die verlicht zijn. Je kan er eigenlijk niet omheen. Het is kerst 2018. En alhoewel dat feest natuurlijk steeds meer verschuift naar een periode van gezelligheid, van ook steeds meer cadeautjes als een soort Sinterklaas, weten veel mensen nog steeds wel gelukkig waar het over gaat. Namelijk over de geboorte van de Heer Jezus, zijn komst naar deze aarde. Dat is wat we vieren. En het is vaak ook de enige periode dat ook niet-gelovigen, mensen die normaal gesproken nooit naar de kerk gaan, toch een keer overwegen om eens een keer naar de kerk te gaan, om toch eens een periode van bezinning te hebben. Dus ook een mooie periode dus om te getuigen van de hoop die in ons is. Maar wat ik zelf wel altijd heb, ik ben zelf opgegroeid in een kerk, en dus als je dan dat verhaal zo vaak gehoord hebt, en ik weet niet hoe het u vergaat, is om daar toch elke keer weer met frisse ogen naar te kunnen kijken. Om daar toch elke keer weer van onder de indruk te komen. Als je het al zo vaak gehoord hebt, dan lijkt het wel alsof het lastiger is om het ook daadwerkelijk binnen te laten komen, te beseffen waar dit nu over gaat, waar dit over spreekt. Dat ervaar ik zelf in ieder geval vaak. Dat komt misschien ook wel deels misschien om een sfeer wat daar rondomheen is gecreëerd en verhalen die daar in de loop der tijd bij zijn bedacht of beelden die er omheen zijn ontstaan die niet altijd recht doen aan de realiteit, aan hoe het nou werkelijk is gegaan. Als je bijvoorbeeld denkt, ik denk dat veel mensen op het netvlies wel zoiets hebben, alsof daar drie wijzen kort na de bevalling al klaar stonden bij die kribbe. Maar de Bijbel spreekt nergens over dat het er drie waren. En ook niet dat het kort na de geboorte was. Jezus was waarschijnlijk al, 1 jaar, misschien wel richting 2 jaar oud, toen de wijzen langskwamen. Maar goed, daar wil ik het vanmorgen niet over hebben. Waar ik wel naar wil kijken is, en wat ik mezelf altijd afvraag, is van wat wil dit verhaal ons nu eigenlijk vertellen? Wat kunnen we hiervan leren? Wat is de boodschap? En ik wil daar vandaag naar kijken aan de hand van de eerste hoofdstuk van Johannes. En dat ligt misschien niet zo voor de hand, omdat Johannes die spreekt eigenlijk helemaal niet met die woorden over de geboorte van de Heere Jezus. Trouwens, als je erbij nagaat, er zijn maar 2 van de 4 evangeliën die het verhaal van de geboorte van de Heere Jezus vermelden. Er zijn er ook 2 die het er helemaal niet over hebben. Dus in die zin vind ik het ook wel bijzonder dat wij daar zoveel aandacht aan schenken. Maar goed, Johannes daar gaan we straks een stuk uit lezen. En waarom wil ik daarna gaan kijken, is omdat het volgens mij wel heel goed de essentie weergeeft waar het over gaat. Ook met kerst. Wat nou de essentie is van deze boodschap. En het is misschien ook wel goed om te weten dat Johannes die schrijft voor een Grieks publiek. En hij zegt ook dat zijn doel is dat door het lezen van deze geschiedenissen over de Heere Jezus, de wonderen die hij doet, die hij specifiek benoemt en beschrijft, door dit wil hij laten zien dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en dat je door te geloven in zijn naam eeuwig leven zult ontvangen. Dat is het doel van Johannes. We zullen de eerste 18 versen met elkaar lezen. Johannes 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen. Hij was het van wie ik zei, deze die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. En wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Nou, dit is een manier ook om een boek te beginnen. Hè? Niet een beginnen met een geschiedenis, niet een geslachtsregister. Nee, Johannes die begint met een leerstellige openbaring. Een leerstellige openbaring over het woord, over de logos, zoals dat dan in het Grieks daar staat. Over wie dat is. En dat hij dat woord gebruikt, de logos, dat is op zich helemaal niet zo nieuw. Dat is niet zo bijzonder. Want veel filosofen van voor zijn tijd en in zijn tijd, die waren daar ook mee bezig. Met die logos, met dat woord, wat is dat? En er was bijvoorbeeld een filosoof, Heraclitus heette die, en die zei van ja, de logos dat is het, ja, de fundamentele natuurwet, dat waar alles mee begonnen is en daar waar alles zijn bestemming in vindt. Een fundamentele natuurwet waar alles mee begonnen is en waarin alles zijn bestemming vindt. Dat is de logos, een fundamentele natuurwet. Wij zouden vandaag misschien zeggen de theorie van alles. En de theorie van alles, dat is iets waar wetenschappers veel mee bezig zijn. Dat is de opvatting dat er één verklaring is die alle fundamentele natuurwetten in één verenigt. Een één allesomvattende verklaring die al die fundamentele natuurwetten verklaart, als het ware. Die dat samenbrengt. Een soort overkoepelende theorie, één verklaring, één principe. Dat is de theorie van alles. En dat was iets waar Einstein en waar een Stephen Hawking hun hele leven mee bezig zijn geweest om dat te ontdekken. Om dat te zoeken, die theorie van alles. Die logos, dat woord. Wat is dat? Dus dat Johannes zich in die discussie mengt, dat is op zich niet heel bijzonder. Maar wat wel heel revolutionair is, wat wel heel bijzonder is, is de betekenis die hij daaraan geeft. Want hij zegt, die logos, dat woord, dat is niet een natuurwet, dat is niet een koude theorie, een principe. Nee, die logos, dat is een wezen, dat is een iemand. Dat is de Heere Jezus Christus. Die is die logos, die is dat woord, die is die theorie van alles. Die is dat fundamentele beginsel waarin alles is bestaan, waardoor alles is ontstaan. En hij was er al ver voor dat wij ooit bestonden. Johannes die brengt ons terug niet naar het begin van de kribbe, ook niet terug naar Genesis 1. Nee, hij brengt ons verder terug naar toen er het begin nog moest beginnen, zeg maar. Toen deze schepping nog moest ontstaan. Zo ver brengt hij ons terug. En toen was de Heere Jezus Christus er al. En wij kunnen steeds verder kijken in het zonnestelsel. Naar al die planeten. Daar zijn natuurlijk ook ontzettend veel wetenschappers elke dag mee bezig. En wetenschappers die hebben berekend dat ons zonnestelsel zoals wij dat kennen, dat die 13,7 miljard jaar oud is. Nou, afgezien van of ik of u dat gelooft, daar gaat het nu even niet om. Maar zij zeggen van het zonnestelsel is 13,7 miljard jaar oud. En dan houden ze een foutmarge aan van 1%. Nou, dat vind ik best nauwkeurig. Hè? 1%, dat is nou, best strak. 13,7 miljard jaar. Maar 1% van 13,7 miljard is volgens mij iets van 370 miljoen jaar. He, dus het kan 370 miljoen jaar meer of minder zijn, zeg maar. He, zoiets, ja. Nou, afgezien van of je die getallen wel of niet gelooft, ik kom daar niet bij. Ik kan dat niet vatten. Ik bedoel, ik vind 1000 jaar al lang. 1000 jaar vind ik al een hele lange tijd, dus 370 miljoen jaar, ik heb daar geen enkel voorstellingsvermogen bij. En 13,7 miljard, daar beginnen we niet eens over. Maar of je dit wel of niet gelooft, één ding is zeker. God, de Heer Jezus Christus, was van daarvoor. Hij was van daarvoor. En hij was er niet alleen, hij is ook degene die alles gemaakt heeft. Die alles geschapen heeft. Die ons hele zonnestelsel, hij sprak en het was er. Met al die planeten en al die sterrenstelsels, waarin onze aardbol als een niet meer dan een drupje aan een emmer water, zeg maar, daar ook tussen hangt. Hij heeft dat gemaakt. Hij sprak en het kwam er. Hij is die logos. En hij is niet alleen de schepper, en hij was er niet alleen al van voor het begin, maar hij is ook degene die het allemaal in stand houdt. Die zorgt dat het blijft bestaan, die zorgt dat het draait zoals het draait. En dat al die biologische en natuurkundige en scheikundige processen die wij alleen maar kunnen observeren, naar kunnen kijken, daar zorgt hij voor dat het ook zo blijft werken. En als hij ook maar een milliseconde zou besluiten om te zeggen van ik laat dat los, dan zou alles imploderen. Alles zou imploderen. Deze zaal, de stoel waarop je zit, jijzelf, het zou gewoon verdwijnen als hij dat loslaat. Maar hij houdt dat in stand. Dus hij was er altijd al. Hij is de schepper. En hij is degene die het allemaal in stand houdt. Dat is de logos. Dat is de Heere Jezus Christus. Dus we spreken hier over een wezen, over een iemand die ons voorstellingsvermogen compleet te buiten gaat. Waar wij totaal niet bij kunnen met ons verstand. Die wij ook nooit zouden kunnen naderen. Er is een onoverkomelijke kloof tussen ons en hem in wezen. In die zin is God zeg maar onkenbaar. En niet eens vanwege onze zonden of vanwege onze tekortkomingen, maar alleen al vanwege zijn natuur, van wie hij is, zou je niet bij hem kunnen komen. Stel dat wij hier nou bijvoorbeeld een aquarium zouden neerzetten en we doen daar een goudvis in. En wij kunnen naar die goudvis kijken en wij kunnen die goudvis ook voeden. Maar die goudvis, die heeft eigenlijk geen enkel bewustzijn van ons bestaan. Misschien registreert hij wat licht en wat figuren, maar wie dat zijn, wat dat is, nee, daar heeft hij geen antwoord op. Dus laat staan dat hij ook echt een relatie met ons zou kunnen hebben. Wij kunnen misschien wel heel veel van die goudvis houden, hè, en daar heel aardig voor zijn en lief tegen hem spreken, maar die goudvis die verstaat dat helemaal niet. Die begrijpt dat niet. Die kan die vriendschap helemaal niet beantwoorden. Zo'n gat zit er dus. Nou, dat hebben wij al met een goudvis. Maar in wezen is dat gat nog veel groter tussen God en ons. En toch heeft God ernaar verlangd om ons te willen kennen. Toch heeft hij ernaar verlangd om een relatie met ons te hebben. Om met ons te kunnen communiceren. Om met ons te kunnen praten. Om met ons te kunnen optrekken. Een vriendschap die wij ook kunnen beantwoorden. Dat wij met hem kunnen praten. En dat is wat we met kerst vieren. Dat hij zichtbaar is geworden. Dat hij mens is geworden. Hebreeën 1 die zegt van God heeft eertijds vele malen en op velerlei wijze door de vaderen gesproken, tot de vaderen gesproken door de profeten. En hij heeft in deze laatste dagen gesproken door zijn zoon. Door zijn woord, de Logos. Hij is mens geworden. Dat is wat we vieren met kerst. Maar nog even dieper inzoomend op dat woord Logos. Want, oké, dat is het beginsel die er altijd daar was, de schepper, de instandhouder. Maar het woord Logos betekent ook gewoon woord. He, dus in die zin is het goed vertaald. Maar wat is een woord? Een woord is een gedachte of een wil of een emotie die zich uit in geluid. Dat is in wezen een woord. He, dus u weet wat ik denk, u weet wie ik ben, u kan mij leren kennen, u weet wat er in mij leeft doordat ik mij uit met een woord. En dat is niet alleen mijn stem, de woorden die ik spreek, maar dat is ook alles wat ik, ja, mijn gezichtsuitdrukking, mijn non-verbale communicatie, dat is allemaal woord, logos. Dus, wanneer God zich uit, wanneer God zich kenbaar maakt, zich laat zien, wanneer hij spreekt, dan horen wij zijn woord, namelijk, dan zien wij de Zoon Jezus Christus. Zoals Hebreeën 1 vers 3 zegt, hè, hij is de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Dat is de Heer Jezus Christus. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Dus als God spreekt, dan zien wij zijn Zoon Jezus Christus. Dat is zijn woord. En die is mens geworden. Die heeft een menselijke gedaante aangenomen. Die heeft onder ons gewoond. Zoals Johannes het zegt, hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft onder ons is hij verbleven. Dat woord is mens geworden, is vlees geworden. En dat begon in Bethlehem, in een kribbe, waar hij geboren werd uit Maria. Maria die, waarbij het helemaal niet in de verwachting lag dat zij een kind zou krijgen. En toch, door goddelijk ingrijpen, van bovenaf, ontving zij toch leven. Terwijl ze helemaal niet in de verwachting lag dat zij een kind zou krijgen, dat zij leven zou voortbrengen. En toch gebeurde dat dan wel. Waarom? Omdat God dat deed. Omdat zij zwanger werd van de Heilige Geest. Dus er was leven, terwijl er helemaal geen leven verwacht werd. Dat is het verhaal van kerst. Dat is het verhaal van de Bijbel. Dat is het evangelie. Waarin je zoveel vrouwen ziet, waarin het helemaal niet in de verwachting lag dat zij een kind zouden krijgen. Dat zij leven zouden voortbrengen. Bijvoorbeeld een Sarah. Of een Rut. Of een Elisabeth. Of een Hanna. Of een Rachel. En zo kan je wel doorgaan. Allerlei vrouwen in de Bijbel die of onvruchtbaar waren, of die in omstandigheden verkeerden waardoor het helemaal niet voor de hand lag, helemaal niet logisch was dat zij leven zouden voortbrengen. En elke keer zie je dat er toch leven werd voortgebracht. Waarom? Omdat God ingreep. Omdat hij wat deed. Dat is kerst. Dat waar geen leven is, er toch leven komt. Dat waar duisternis is, toch licht schijnt. Wij begeven ons in duisternis en wij kunnen niet zelf bij God komen. Wij kunnen niet met menselijk redeneren bij hem komen, omdat er een onoverkomelijke kloof is. Iemand van een totaal andere orde. Maar door goddelijk ingrijpen kunnen wij hem dan toch ontmoeten. Omdat hij tot ons komt. Omdat hij vlees geworden is. Omdat het woord vlees geworden is. En dat vlees worden, dat gaat veel verder dan alleen die stal. Dan alleen die kribbe. En dan alleen het feit dat de Heer Jezus mens is geworden. Dat vlees worden, dat gaat verder. Want Johannes, als hij dit schrijft, dan is dat nadat de Heer Jezus Christus al is opgestaan, is opgevaren. Dus hij schrijft dit eerste hoofdstuk, hij schrijft deze hoofdstukken ook met dat in zijn gedachten. Dat de Heer Jezus Christus nu zit aan Gods rechterhand. En als hij zegt dat het vlees geworden is, dan wil hij eigenlijk zeggen dat datgene wat beloofd is, datgene wat aangekondigd is, nu werkelijkheid is geworden. Nu zichtbaar is geworden. Nu tastbaar is geworden. Realiteit. Niet meer ver weg, maar dichtbij. Om een illustratie te geven, als ik bijvoorbeeld tegen mijn kinderen zeg van, nou, over 7 maanden dan gaan wij op vakantie. En zij worden daar enthousiast van misschien. En we hebben het er sowieso over. En op een gegeven moment gaan het jaar hebben we het erover van waar we dan naar op vakantie gaan. En hoe leuk het daar is. En dat daar ook glijbanen zijn. Dat is heel belangrijk natuurlijk voor hun. En zij leven daar naartoe. Ze zijn in de verwachting van dat woord. Van dat het werkelijkheid zal worden. En zelfs zover dat we op een gegeven moment, als je onderweg bent naar dat vakantieadres, dat ze je om de 5 minuten lopen te vragen van, zijn we er al? Nou, en op het moment dat wij dus aankomen op die camping, dat wij de oprit zeg maar opdraaien, dan is die belofte van die vakantie, op dat moment wordt die vlees. Op dat moment wordt die werkelijkheid. Datgene wat al eeuwen was beloofd, datgene wat 7 maanden geleden is beloofd, dat wordt op dat moment werkelijkheid. En niet alleen het aankomen, nee, die hele vakantie, alles wat we doen, is in wezen de vlees geworden belofte. Nou, zo is dat ook met het woord. Het is niet alleen zijn geboorte, maar zijn hele heilswerk. Niet alleen kerst, maar zijn hele heilswerk is het vlees worden van die belofte, van dat woord. Dat het werkelijkheid wordt. Dat het tastbaar wordt. Dat het realiteit is geworden. Datgene wat al in zijn woord is aangekondigd. En kerst is daar een begin mee. Met kerst mogen we dat vieren. Dat het vlees is geworden. Dat het werkelijkheid is geworden. En waarom is dat voor ons als gelovigen zo belangrijk? Waarom is dat voor ons als christenen zo belangrijk? Om elk jaar eigenlijk ook weer kerst te vieren. Om dat verhaal elke keer weer te vertellen. Een belangrijk kenmerk voor ons als gelovigen is dat wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. De Heer Jezus zegt ook, zalig zijn zij die geloven en niet zien. Dat is een belangrijk kenmerk voor ons. Dat wij verwachten datgene wat beloofd is. Dat wij uitzien naar een toekomst die ons is voorgesteld. Dat wij zaligheid krijgen. Dat zijn allemaal beloftes in zijn woord die tegen ons gezegd zijn. Dat wij geloven dat de Heer Jezus Christus op een dag in heerlijkheid zal regeren. Dat hij op een dag zal terugkomen en dat hij tegen jou en mij zegt, goeie dienstknecht, over weinig heb ik je gesteld en over weinig ben jij trouw geweest en over veel zal ik je nu stellen. Dat is toch waar wij naar uitkijken. Dat is toch een belofte die wij hebben. En dat is iets waar wij ons leven op bouwen. Dat is het fundament van ons bestaan. Door allerlei zaken die ons zijn aangezegd, die ons zijn beloofd, een erfenis die we zouden krijgen, maar die wij niet zien. Die wij nu niet kunnen vastpakken. Maar wij kijken daarnaar uit. Zoals zoveel oud-testamentische gelovigen. Als je kijkt naar Abraham, aan wie veel nageslacht was beloofd en aan wie was beloofd dat hij dat hele land Kanaan met al die grenzen zou krijgen. En als je kijkt bijvoorbeeld naar David, aan wie gezegd was dat er een nageslacht van hem voor eeuwig op de troon zou zitten in Jeruzalem. Allemaal beloftes die aan hen zijn gedaan. Maar zijn die uitgekomen? Hier op aarde? Hebben ze dat nu? Zien ze dat nu? Nou nee. Daar wacht nog een definitieve vervulling. Dus naar de mens gesproken zou je zeggen, nou dat is toch complete verspilling. Dat is toch een complete deceptie, zou je ongelovige buurman misschien zeggen. Dat je je hele leven lang bouwt op een belofte of iets wat jou is beloofd, is aangezegd. En dan kom je te overlijden en dan is dat niet eens werkelijkheid geworden. Dat is toch een hele slechte investering dan. Nee, zegt de Bijbel. Dat is geen deceptie. Dat is geen verspilling, want die beloftes die gaan verder dan dit leven. Die gaan over de dood heen. Die reiken veel verder. En we mogen dat zeker weten dat die beloftes vervuld worden. We mogen zeker weten dat dat zal gebeuren. Waarom? Omdat het kerst is. Omdat we daarin zien dat die beloftes die hij ooit heeft gedaan vervuld werden. En daarom mogen wij zeker weten dat de beloftes die hij ons gedaan heeft ook vervuld zullen worden. Ook werkelijkheid zullen worden. Tastbaar. Dus als je op een punt bent dat je denkt van ja, ik ben vermoeid in mijn wandel met God. Het duurt al zo lang. Ik ben al zo lang eigenlijk in wezen aan het wachten op die belofte. Maar ik weet niet of het nog wel zo waar is. Als je op een punt staat om de handdoek in de ring te gooien. Als je denkt van, ja, de kerken lopen leeg, zal ik erachteraan gaan. Mag ik dan vanmorgen je eraan herinneren dat het kerst is. Dat wat hij beloofd heeft werkelijk is geworden. Vlees is geworden. Zichtbaar is geworden. Dat hij in staat is om tot ons te komen. Op de meest donkere plekken in ons leven met zijn licht kan schijnen. Dat is kerst. En kerst is alleen nog maar het begin. Want er komt nog veel meer. En daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat God in het vlees is gekomen. Dat hij mens is geworden. En Paulus die zegt ook tegen Timotheus in 1 Timotheus 3 vers 16. Dat als je godvruchtig wil zijn, dan begint dat met te beseffen dat God in het vlees is gekomen. Dat hij mens is geworden. Dat is zo fundamenteel voor ons als gelovigen, om dat te beseffen, om dat te weten en om daaruit te leven. Dat is zo fundamenteel dat de vijand er als de kippen bij is om die waarheid te bestrijden. Om daar tegen in te gaan. Om dat te ontkrachten. En dat zie je al direct in de eerste jaren van Jezus' leven. Als Herodes daarvan hoort dat er een koning is geboren. En daarom besluit dat hij alle kinderen in Bethlehem onder de 2 jaar oud ombrengt. Wat een waanzin. Wat een verschrikking, wat een nachtmerrie. Die man zag niet een lief klein kindje in een kribbe. Nee, die zag een directe bedreiging. En dat is de reactie van duisternis op het licht. Die wil dat licht niet. Die wil er vanaf, die wil dat verzwelgen, die wil dat buiten zetten, maar die wil dat niet omarmen. En dat is ook waar Johannes het hier over heeft. De duisternis heeft het niet begrepen. De schepper kwam tot zijn schepselen. De maker kwam tot zijn maaksel, maar ze wilden hem niet. Ze accepteerden hem niet. Ze hielden hem buiten. En dat kan heel openlijk, zoals bij Herodes, door de kinderen om te brengen. En dat kan heel openlijk, zoals veel christenen vandaag de dag ook nog steeds ervaren. In Noord-Korea of in India of zoveel andere plekken waar christenen dagelijks vervolgd worden. Maar het kan ook heel subtiel. Het kan ook heel subtiel ontkend worden. En ik denk dat dat iets is waar wij vandaag de dag veel mee te maken hebben. Dat bijvoorbeeld theologen zeggen van ja, God is zo groot. Hij is in wezen onkenbaar. Dus ik zou er ook maar niet aan beginnen. Wij kunnen hem toch niet begrijpen. Dus hou maar op. En op die manier ontkennen dat God in het vlees is gekomen. Dat hij mens is geworden. En een afstand maken. Of zeggen van ja, Jezus was een goed mens van wie wij veel kunnen leren over liefde en over vergeving. Maar daarmee wel ontkennend dat hij de Zoon van God is. Dat hij God is. En op die manier hem buiten de deur zetten. Dus het kan heel openlijk en het kan heel subtiel. Maar Johannes die zegt, degene die ontkent dat God in het vlees is gekomen. Hij zegt dat in 2 Johannes 1 vers 7. Degene die dat ontkent, dat God in het vlees is gekomen. Die is een tegenstander van Christus. En een misleider. Hele felle, scherpe woorden. Een tegenstander en een misleider. Maar daarmee laat hij dus heel duidelijk zien van jongens, zo belangrijk is dat voor ons om dat te weten. Om dat te geloven dat hij mens is geworden. God is niet iets waar wij intellectueel ons mee bezig kunnen houden als een abstract wezen ver van ons af. Nee, hij is dichtbij gekomen. En wat een belofte staat er ook in dit hoofdstuk. Hij is niet alleen dichtbij gekomen, maar staat er ook, degene die in hem geloven, die heeft hij de macht gegeven, de autoriteit gegeven om kinderen van God te worden. Dus omdat hij kind werd, kunnen wij nu zijn kinderen worden. Omdat hij deel kreeg aan onze natuur, kunnen wij nu deel krijgen aan zijn natuur. Het juridische recht om kinderen van God genaamd te worden. Dan ziet u van hoe ver we gekomen zijn. Van de logos die er altijd al was. Die er was voor ons begin, naar de schepper, naar het komen in het vlees, mens worden, naar het recht dat wij nu hebben om kinderen van God te worden, wanneer wij in zijn naam geloven. Zo dichtbij is hij gekomen. En dat is wat we mogen vieren met kerst. En omdat we weten dat het is gebeurd in het verleden, mogen we weten dat het ook in de toekomst weer zal gebeuren. Dat hij weer zal komen. En kerst is in die zin niet alleen een terugkijken, maar het is ook een vooruitkijken. Een belofte van datgene wat hij heeft gedaan en waar hij een begin mee heeft gemaakt, dat hij dat ook zal voltooien. Zullen we dat in gedachten houden? Amen. Mag ik met jullie danken. Heer Jezus, dank u wel voor deze mooie dagen die op ons afkomen. Heer, waarin we dat mogen vieren. Dat u niet ver weg bent gebleven, maar dichtbij bent gekomen. Heer, en u bent almachtig, u bent schepper. Heer, u bent zo groot. Maar u legde uw heerlijkheid af om dicht bij ons te komen. Heer, we prijzen u daarvoor. We zijn daar zo dankbaar voor die genade. En misschien dat voor sommige mensen kerst eenzaam is, niet leuk is, doet herinneren aan pijnlijke momenten. Heer, dan wil ik zo bidden ook op dit moment of u hen wilt genezen, of u hen herstel wilt geven. Heer, dat ze zich mogen verheugen en verblijden in die blijde boodschap. Dat u niet alleen kind bent geworden, ooit, maar dat u ook bent opgestaan en dat u nu zit aan Gods rechterhand. Maar dat wij ook uw kinderen mogen zijn. Dat u ons dat recht heeft gegeven om kinderen van u genaamd te worden. Heer, daar zijn we zo ontzettend dankbaar voor en daar willen we u voor prijzen. Amen.